ik nog eventjes de informatie tot mij wil nemen.
En kijk nog even rond. Ik zie mevrouw van der Wetering.
Meneer... Dank u wel, voorzitter.
Eén moment. Ik wil even verder kijken. Meneer Hogerheide en mevrouw Hin. En dan gaan we daarna naar de wethouder toe. Gaat uw gang, mevrouw van der Wetering.
Nou, dan kan de wethouder deze vraag gelijk even van mij meenemen. Is het op de een of andere manier bij u misschien al bekend wat de inwoners van de oostkant, die dus eigenlijk in dit amendement meegenomen worden om daar de rust te bewaren, daar, hoe die daar zelf over denken? Want ik heb ooit, dan is in Oost-Trent bijvoorbeeld, een aantal ondernemers horen roepen van, we zouden best een graantje willen meepikken. Maar even voor de helderheid hierachter. Dank u.
Meneer Hogerheide, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk een vraag naar de indieners. Is de bedoeling eigenlijk dat u hiermee de concentratiegedachte die altijd geleefd heeft wil vasthouden?
Misschien slim om daar gelijk een antwoord op te geven, meneer Kieft.
Dat is inderdaad de bedoeling.
Mevrouw Hen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw van Wetering, wat u bedoelde, wat u zegt, dat klopt. Maar dat ging dan over bedden. En dat een nieuw hotel in Oost-Trent zie ik dan niet direct zitten. Dus dat is... Nee, dan moeten we nieuwe bedden. Ja, dan zijn we allergisch, dat kan niet. Dat weet u net zo goed als ik.
Dank u wel.
Mevrouw Huisman, mevrouw in.
De vraag was gesteld aan mevrouw Huisman, dus die kan er hier direct antwoord op geven. Mevrouw Huisman, twee vragen. Eén vraag van mevrouw van der Wetering en één vraag de reactie van het college op dit amendement.
Ja, voorzitter, de mevrouw van der Wetering vraagt naar of er ook bekend is wat de inwoners dan vinden. Nou, wij hebben toch, ja, ik wil het geen burgerparticipatie noemen, want dat zou dan weer te groot woord zijn. Maar we hebben natuurlijk wel juist alle stakeholders, alles en iedereen die enige bemoeienis heeft met dit soort zaken, hebben we natuurlijk in die stuurgroep verzameld, waaronder ook dorpscommissies. En dit is ook onder die stakeholders breed gedragen, omdat het gaat ook echt niet over verblijfsrecreatie. We hebben ook steeds in de discussie rond het toekomstplan ook steeds benadrukt. Het gaat echt puur om het voor het voetlicht brengen van de cultuurhistorische waarde. En dit komt van de Stichting Tessels Musea, die graag bijvoorbeeld de schans goed voor het voetlicht wil brengen, met verhalen, vertellers, dat soort iconische dingen moet u aan denken. Maar dat heb ik ook in de discussie in het toekomstplan ook steeds benadrukt. En het staat ook op pagina 15, weet ik nog uit mijn hoofd, van die discussie, dat het echt om hele kleine dingetjes gaat. En wat mij betreft is dit amendement dus overbodig. En ja, als u het als meerderheid aanneemt, dan gaan we daar natuurlijk mee aan de gang. Maar ja, dit is een gedragen verhaal uit de klankbordgroep, waar ik ook nog wil zeggen, het gaat puur om onderzoek van hoe kunnen we die cultuurhistorische waarde aan de oostkant, hoe kunnen we die goed belichten?
Dank u wel. Dan is gebruikelijk dat we ten slotte de indieners nog het woord geven. Meneer Kieft.
Ja, voorzitter, de wethouder beperkt haar antwoord tot alleen 1.2, cultuurhistorische waarde. Maar in 2.2 gaat het echt over een betere spreiding van de bezoekers over het eiland. En in 3.2 wordt verwezen naar 2.2... Dus het gaat niet alleen over meer aandacht voor kleine cultuurhistorische elementen in het landschap, maar het gaat over een spreiding van de bezoekers over het landschap. En daar is dit amendement op gericht.
Wilt het CDA daar nog op reageren? Dan kunnen we volgens mij de beraadslagingen nog niet sluiten, want mevrouw van der Wetering wil nog iets inbrengen. Gaat uw gang.
Dan heb ik een vraag aan de heer Kieft. Bedoelt u met bezoekers slapende bezoekers of bezoekende bezoekers, als u begrijpt wat ik bedoel?
Meneer Kieft.
Voorzitter, wij raken hier weer aan de discussie van hoe interpreteren wij onze kernwaarden. We hebben het over een rustige waddenkant van het eiland en een drukke zeekant van het eiland. Daar ligt de concentratiegebieden. Wat wij niet willen is dat de drukte in de concentratiegebieden gestabiliseerd wordt, maar dat de drukte in het stille gebied vergroot wordt. En het gaat mij niet om slapers, maar het gaat mij om de druk die Tesselaars ervaren in het landschap als zij aan de waddenkant zijn. Je kunt daar stilte, rust, ruimte, nachtelijke duisternis, noem ze maar op. De kenwaarde waarvan de wethouder net zei van, ja, wat is dat eigenlijk? Nou, daar kan je het zien. In dat deel van Tessel, en dat willen we graag zo bewaren.
Kunnen wij de beraadslagingen hiermee over dit punt sluiten? Dan gaan we naar het volgende amendement. En dat is een amendement van GroenLinks, de Tesselse kernwaarden uit de eerste uitvoeringsagenda van het TTP. Gaat uw gang.
In. Het was in de vragenronde al even aan de orde, voorzitter. Als wij niet weten wat wij verstaan onder kernwaarden en waar we precies de essentie van die kernwaarden in het eiland aantreffen, hoe kunnen we het dan bewaren? En alle discussies, ook met bijvoorbeeld Stichting Kernwaarden Texel, over van hoe zijn die kernwaarden nou in de regelgeving en in de handhaving geborgd bij de besluitvorming over bouwprojecten. Dat zijn allemaal kwalitatieve en vaak ook subjectieve afwegingen die niet hard zijn. Het zijn opinies. En waar wij naar zoeken vanuit GroenLinks, dat is, kunnen wij die kernwaarden van Texel toch niet veel beter verankeren in ons juridische ruimtelijke ordeningsinstrumentarium. Als voorbeeld, en misschien is het een verkeerd voorbeeld, maar het gaat even over in welke richting denken we dan. Hebben wij een kaart van Texel waarin de donkere gebieden zijn geasseerd, zodat we weten dat daar geen activiteiten moeten komen met licht? Hebben wij een kaart van Texel waarin de zichtlijnen, die wij zo belangrijk vinden op dit eiland, omdat die de ruimte suggereren, die daarop vastgelegd zijn, zodat we weten, als daar wat gaat gebeuren, moeten we wel even extra opletten. Zo kan je over alle kernwaarden, kan je nadenken van, kan je ze zo duidelijk vastleggen dat als een ondernemer iets wil, dat hij denkt, oh shit, dan ga ik daar tegenaan lopen, dus dan moet ik daar een goede overweging voor hebben. En ze staan wel in het bestemmingsplan buitengebied, in de diverse gebieden, het oude land, et cetera. Maar niemand kan op dit moment zeggen van, het is goed gesteld met de Texelse kernwaarden, want wij weten het gewoon niet. Vandaar mijn opmerking in de vorige ronde. Laten we nou een nulmeting maken, waarin we goed vastleggen, dit zijn de Texelse kernwaarden, en je moet een heel goed verhaal hebben om daar iets in te mogen aantasten. En dat geldt, we hebben in de toelichting van het amendement een aantal voorbeelden genoemd van waar kijk je dan naar. Nou, laten we dat nou met z'n allen even serieus oppakken. Maar dat zou voor ons een heel belangrijke prioriteit zijn bij dit toeristisch toekomstplan. Want dan weet je, als je dingen gaat uitvoeren, waar je mee te maken hebt. Dus een nulmeting vertaald in een soort conditiemeting van de Texelse kernwaarde. Je mag daar elk ander woord voor verzinnen wat je ervoor wilt gebruiken. Maar volgens mij is het heel erg duidelijk. Wat is de staat van onze kernwaarde? En hoe gaan we dat vervolgens monitoren? Dat is de strekking van dit amendement.
Dank u wel. Dan kijk ik naar de commissieleden. Of de commissieleden vragen hebben aan de indiener. Meneer Ran. Dan beginnen we met meneer Ran. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Weer een amendement wat vanmiddag is binnengekomen, dus wat we binnen de fractie niet hebben kunnen bespreken. Maar een vraag aan de indieners. Of twee vragen eigenlijk. In het kader van de participatie heeft u ook contact gehad met Stichting Kernwaarde Texel over uw voorstel. Dat even in eerste instantie.
Meneer Kieft.
Er is op dit moment intensief contact met de Stichting Kernwaarde Texel. En dat wil niet zeggen dat we precies op één lijn zitten, maar het wil wel zeggen dat we dezelfde kant uit bewegen. En de vraag is waar je op dit moment de meeste energie in steekt.
Meneer Ran, een vervolgvraag.
Linker knopje, voorzitter. Dank u wel voor uw antwoord. De Stichting Kernwaarde is ook bezig om een notitie op te stellen. Uiteindelijk ook met ambtelijke ondersteuning daarbij. Dus waak ervoor dat u niet allebei los van elkaar met hetzelfde bezig bent. Zoek elkaar op, zou ik zeggen. Maar de tweede vraag die ik heb. U komt met dit amendement bij de uitvoering van het toeristisch toekomstplan. Maar de kernwaarden hebben betrekking op alle beleid van de gemeente Texel. Waarom heeft u ervoor gekozen om dit amendement hierbij in te dienen en niet met een motie te komen bijvoorbeeld om dat wat breder uit te rollen?
Meneer Kieft.
Het toeristisch toekomstplan gaat over de toekomst van ons toerisme. En de assets van Texel, dus de waardevolle elementen van Texel waar de toerist op afkomt, die zitten in onze kernwaarden. Dus als je nadenkt over de toekomst van het toerisme, dan moet jij zorgen dat die kernwaarden op peil blijven. Nou, daar moet je dus een plan voor maken. Dat je dus weet wat de huidige conditie is en waar de druk op die kernwaarden toeneemt of misschien zelfs afneemt, maar dan kan je daar beleid op maken.
Dank u wel. Mevrouw van der Wetering.
Een vraag richting de heer Kieft. U noemt het ook in uw stuk, het beeld kwaliteitsplan. Daar wordt eigenlijk een soort wensenverhaal in vastgelegd van hoe ons eiland eruit zou moeten kunnen zien. En in welke gebieden op het eiland bepaalde sferen de voorkeur hebben. Ik weet dat meneer Van der Belt en ik ons ooit rot zijn geschrokken, want wij dachten dat dat eigenlijk gekoppeld was aan het bestemmingsplan. En dat bleek niet zo te zijn. Voor mijn gevoel liggen daar al een hele hoop kernwaarden in dat plan vast. In ieder geval een richtinggevende kant staat daarin. Is het dan niet handig om dat eventueel mee te nemen en wat meer status te geven in de kernwaardenplannen als u dat zo voorstelt? Kunt u daar iets in vinden om dat beeldkwaliteitsplan daar een waarde aan te geven?
Meneer Kieft.
Voorzitter, dat beeldkwaliteitsplan is een ontzettend belangrijk begin van het hele proces om de kernwaarden beter in de grip te krijgen. Maar het beeld.
Maar het heeft nu nog geen enkele waarde.
Nee, het heeft geen juridische status.
Oehoe. Ik denk dat meneer Gan nu is.
Voorzitter, ik was nog in gesprek met mevrouw Van der Wetering. Mag ik even door? Het beeldkwaliteitsplan heeft geen juridische status. Het wordt wel vermeld in het bestemmingsplan bij uitzonderingsregels. Dan moet het gebruikt worden bij de toetsing. Maar alleen dan, hè? Maar hoe wordt het dan gebruikt? Door wie? En welke afwegingen worden dan gemaakt? Wij zien af en toe in ruimtelijke onderbouwingen zien wij bepaalde redeneringen terug dat ik denk, oh ja, ze hebben gedacht, we moeten nog iets over de kernwaarden zeggen. En dan vervolgens ga je over tot de orde van de dag. En misschien doe ik sommige mensen daarmee tekort, maar het heeft dus niet die waarde die je zou willen hebben dat die heeft. Namelijk veel duidelijker sturend in wat je op welke plek wel en niet wilt, rekening houdend met de kernwaarden. Dus ja, goed begin, maar we moeten daar een vervolgstap op zetten.
Mevrouw Van der Wetering, is het stukje voor elkaar?
Ik hoop dat meneer Kieft het met elkaar in elkaar kan vlechten. Dan ben ik een voorstander.
Dank u wel. Ik kijk verder rond. Dan kunnen we volgens mij, nadat meneer Hogerheide wat gezegd heeft, verder met het hoofddeel van dit agendapunt. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk een kort vraagje aan de indieners. Hoeveel tijd is hier aan te besteden? En wat kost deze veerman? Want dat wordt direct toch gevraagd. Ik ben het liever maar voor. Dus die graag beantwoorden.
Meneer Kieft.
Voorzitter, in mijn kladversie hiervoor heb ik staan dat daar in 2022 30.000 voor nodig is. En in 2023 nog eens 20.000. Ik heb als voorbeeld even genomen dat onderzoek naar die cultuurhistorische waarde. Voor deze bedragen moet je met in dit geval een goed bureau en de betrokkenheid van de Stichting Kernwaarden een heel stuk kunnen komen.
Dan kunnen we volgens mij nu door naar het hoofdstuk. We hebben vier amendementen gehad. En dat zijn vier amendementen bij de uitvoeringsagenda toerisme en recreatie. En dan kunnen we nu over naar het heden. Ik zie. Vertel. Ik denk dat ik weet wat ik vergeten ben, want het college kan natuurlijk, moet natuurlijk altijd adviseren over het amendement. Dus dat gaat nu gebeuren.
Dank u wel, voorzitter. Ik weet eigenlijk niet of dat moet, hoor. Wij zijn te gast bij de commissie, denk ik eerlijk gezegd. Maar wij kunnen wel een kleine reactie geven op dit amendement. Want het zijn wel interessante bespiegelingen. Die gaan over welke waarden we hebben hier op het eiland. En we gaan met z'n allen op weg naar fase 2 van de omgevingsvisie. Daar krijgt u de komende maanden een aantal bijeenkomsten over en ook een aantal besluiten over in de Raad. Die zijn vaak technisch van aard, maar sommige ook wat minder technisch. En voor de zomer willen we u in ieder geval een, noem het een contourennota, startnotitie voor voor de volgende fase van de omgevingsvisie voorleggen. En dat gaat inderdaad over de waarden die wij op het eiland hebben. Dat zijn niet alleen de kernwaarden, dat zijn ook de sociale waarden zoals u al heeft besproken, maar ook waarden die u al eerder in andere documenten heeft vastgelegd. En dat contourendocument gaat over het proces wat we met z'n allen op het eiland moeten gaan ingaan om tot de volgende fase van de omgevingsvisie te komen. En daarin wordt dit dus ook meegenomen. Dus het lijkt logischer om dat in dat proces mee te nemen dan om het nu te koppelen aan het toeristisch toekomstplan. Maar de vragen die u hier stelt, die zitten daar eigenlijk in dat proces.
Dank u wel. En dan kunnen we het toch nu over naar de uitvoeringsagenda en daar de bespiegelingen van de commissie horen. Wie van de commissieleden kan ik hiervoor het woord geven? Meneer Rand, meneer Lely. Dan beginnen we daarmee. Meneer...
Dank u wel, voorzitter. Ja, kort inhoudelijk. Wij zijn blij met deze eerste uitwerking van het toeristisch toekomstplan. En zeker met de snelheid waarmee het is opgepakt. Want iets meer dan 4 maanden geleden hebben we het plan in de huidige vorm vastgesteld. We snappen ook dat het nog niet helemaal compleet is, maar dat er eerst prioriteit gegeven wordt aan de dingen die snel opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. Wij kunnen dit voorstel zoals het nu voor ligt van harte ondersteunen. Dank u.
Dank u wel, meneer Lely.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uitvoeringsnota toerisme en recreatie 2022-2024. We zitten er al in, dus we kunnen goed aan de gang. We zijn blij ook met de registratieplicht. Dat wilden wij al eerder, ook vanwege de BNB. Dus kijken of dat goed naar voren komt. Er is heel veel over gezegd, over verrommeling. Dat vinden we in Frankrijk, vinden we dat rustiek. En hier vinden we het zooi. Dus ja, het is ook maar net hoe het werd ook gezegd. Het is misschien ook wel een kernwaarde bij sommige mensen wel. Andere prioritering, die komt misschien in de loop van de jaren wel aan bod, waar we dan mee te maken gaan krijgen. Want helemaal in de toekomst kijken kunnen we ook niet. En dan kunnen we daar ook over discussiëren. Dus laten we ermee aan de gang gaan. Dit is een mooi overzicht.
Dank u wel. Meneer Kieft.
Ja, voorzitter. Met inbegrip van wat we allemaal al eerder gezegd hebben, toch wel voldoende tevreden met wat er nu ligt. Want er ligt tenminste een uitvoeringsagenda. En met name pijler 5, waarin het echt over de regelgeving en het paraplubestemmingsplan gaat. Die zouden wij echt niet willen tegenhouden. Dus dat zijn belangrijke stappen. Er is wel één aandachtspunt waar ik me een beetje over verbaas, dat het nog geen aandacht van collega raadsleden gehad heeft. Want we hebben het gehad over beddentelling. Over de registratie van bedden. En als ik dit nou goed lees, dan zegt het college, wij gaan de planologische beddentelling, dat is dus de papieren tijger die we eerder zo genoemd hebben, die gaan we nog eens verversen, zeg maar. Maar de andere vorm van beddentelling, waar in de vorige ronde toch behoorlijk veel aandacht voor was en behoefte aan was, en wat door ons is benoemd als een poging om je geloofwaardigheid naar de bevolking weer terug te krijgen. Want leg de Tesla maar uit dat er niet meer dan 45.000 bedden zijn, dan krijg je in de meeste gevallen opgetrokken wenkbrauwen. En het is een kwestie van geloofwaardigheid naar de bevolking toe, ook voor de rest van de uitvoeringsagenda, dat dat punt wordt opgelost. En dat is nu niet opgepakt. En ik ben heel benieuwd wat andere fracties daarvan vinden.
Ik kijk even naar mijn lijstje. Mevrouw van de Wetering kan hierop direct aansluiten. En daarna mevrouw van de Werven of meneer Hoogrijden. En dan mevrouw Hen.
Ja, ik weet waar u op doelt en ik heb hem ook echt wel gezien in dit stuk. Maar het volgende stuk gaat daar juist over, voor mijn gevoel. En daar wilde ik hem bij inhaken. En afhankelijk van wat er bij het volgende agendapunt gaat gebeuren, die registratieplicht voor de bed and breakfast, daar wilde ik ook gelijk over de beddentelling en dergelijke inhaken. Afhankelijk van die discussie pak ik hem dan wel weer terug inderdaad naar de toeristische toekomstvisie. Dus wat mij betreft ga ik hem nu niet doen.
Dan ga ik naar Tessels Belang toe, of naar meneer Hogerheide of naar mevrouw van der Werven. Mag allebei.
Ik ben kort, maar krachtig. De heer Kieft heeft een vraag gesteld. Ik wacht er verder antwoorden af.
Dan mevrouw Koot.
Dank u, voorzitter. Voorzitter, het CDA heeft de uitvoeringsagenda uitvoerig bekeken. Het is de uitvoeringsagenda van het toeristisch toekomstplan met als titel Balans brengen. Balans tussen de druk van het toerisme en het leefbaar houden van het eiland. Op een aantal punten vinden wij in de uitvoeringsagenda dat de accenten nog niet goed liggen. Of misschien moet ik zeggen de prioritering. Daar hebben wij vragen over gesteld. Wat ik bijvoorbeeld heel erg mis is de verstening. Dat is een grote klacht of een groot aandachtspunt vanuit de inwoners. Die heb ik ook schriftelijk gesteld, dus daar kan ik nu verder niet op ingaan. Maar dat vond ik heel erg sumier aangegeven. En het andere punt is het punt waar we een amendement samen met GroenLinks voor ingediend hebben. Het inzetten op het spreiden van de toeristen. Wij vinden dat tegen balans brengen eigenlijk gewoon ingaan. En vandaar ook dat we samen met GroenLinks heel graag nog een keer dat onder de aandacht willen brengen. Dat wij denken dat dat voor de toekomst van Texel beslist geen goede zaak is. Dus gemengde gevoelens en we hopen dat eigenlijk nog een aantal dingen rechtgezet gaan worden.
Dank u wel. En degene die ik de hele tijd vergeet, mevrouw Hen, sorry.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een leuke agendapunt, uitvoeringsagenda. Ik vraag me af of de tijd wel niet te krap is om het allemaal. Er staat zoveel tijd druk op om het allemaal nog even voor 1 april en 1 juli en 1 ding is klaar te hebben. Dus dat vraag ik me af of dat in de praktijk haalbaar is.
Dank u wel. Ik kijk rond. Is dit voldoende behandeld nu om het in de Raad aan de orde te stellen met alle amendementen en wijzigingen? Dan doe ik mezelf en diverse raadsleden nu een plezier door te constateren dat we nu ruim 2 uur en een kwartier bezig zijn. Dat we op zijn hoogst nog 1 uur en 3 kwartier te gaan hebben. En dat we dus even een salutaire pauze nodig hebben. Dus ik wil voorstellen dat we over 5 minuten weer beginnen.
hangen maar op.
Beste mensen, we willen weer beginnen, of we willen, we gaan het doen. Eerste wijziging huisvestingsverordening 2020 voor de invoering van registratieplicht toeristische verhuur van woonruimte. De wet toeristische verhuur van woonruimte geeft gemeentes meer middelen in handen om de toeristische verhuur in woningen in goede banen te leiden. Voor de verhuurder wordt het eenvoudiger en voor de handhavers wordt het gemakkelijker. Er is namelijk een registratie-, meld- en of vergunningsplicht in het leven geroepen. Deze instrumenten kunnen met het oog op het behoud of de samenstelling van de woningruimtevoorraad of het behoud van de leefbaarheid van de woonomgeving bij verordening door de gemeente worden vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor de meest lichte maatregel, de registratieplicht, op te nemen in de huisvestingsverordening. Wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw van den Wetering zie ik. Ik kijk nog even verder rond. Meneer Rutte. Dan beginnen we bij mevrouw van den Wetering. En na meneer Rutte zet ik dan ook meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ik had een snoepje in mijn mond, dus ik denk, nou, er komen vast een heleboel insprekers, maar niet. Ik ben heel blij met deze wijziging in de huisvestingsverordening. Vooral omdat we op deze manier woningen inderdaad beter kunnen gaan behouden voor onze eigen inwoners. Dus daar ben ik alleen maar voor. Ik heb alleen een vraag. Er is een motie aangenomen om die registratieplicht breder te trekken. Er is voor deze wijziging al een soort signaal afgegeven richting de samenleving dat deze wijziging eraan komt. Waarom zijn niet gelijk alle bedden meegenomen? Dus waarom krijgen bijvoorbeeld de grootverhuurders ook niet een registratienummer? We kunnen dat in de APV aanpassen. En dat is ook wetgeving, want u refereert aan landelijke wetgeving die dit mogelijk heeft gemaakt voor woningen. Maar we kunnen het ook gewoon breder trekken. En mijn vraag aan het college is eigenlijk, gezien wat de heer Kieft bij het vorige agendapunt al aanhaalde, een soort, we hebben toen gehad over een openbaar platform waar alle bedden op geregistreerd zijn. Waarom niet gelijk doorgepakt?
Mevrouw Huisman, waarom niet gelijk doorgepakt?
Ja, ik hoor mevrouw Van Wetering zeggen, we kunnen dit gewoon breder trekken, maar dat is niet juist. Deze mogelijkheid hebben wij op basis van de wet toeristische verhuur woonruimte. Dus het is echt beperkt tot woonruimte en woningen. En je kunt dat niet zomaar breder trekken. Daarnaast geldt dat die wet ook niet zegt, nou, alsjeblieft gemeente, gaat uw gang en pakt u maar wat, doet u maar wat naar believen. In die wet zitten ook nog best strenge regels van wat we dan mogen, hoe we dat moeten doen. We moeten alles doen, alles moeten we onderbouwen dat het echt nodig is. De maatregelen die we nemen, die moeten proportioneel zijn, zoals dat heet. Dus we moeten ook echt ook strikte regels toepassen om überhaupt dit instrument in te zetten. En dan beperkt tot woonruimte.
Mevrouw van de Wetering.
Ik weet hoe de wet in elkaar zit. Ik weet ook waar dit stuk over gaat. Ik vraag u alleen, wij kunnen hier als raad zelf ook aan wetgeving doen via de APV. En wij kunnen dus in principe de registratieplicht breder trekken. En ik vraag nogmaals, waarom heeft u daar niet voor gekozen?
Mevrouw Huisman.
Nou, het antwoord blijft hetzelfde. Wij zijn een gemeente en onze bevoegdheid strekt niet tot het maken van wetten. We kunnen dit niet in de APV regelen, mevrouw Van der Wetering.
Ik zie een schriftelijke vraag aankomen. Meneer Lely.
Dank u, voorzitter. Ja, de vorige vraag is al gesteld. Dan had ik alleen nog een vraag. Die kwam ook bij ons uit de steunfractie. Geboren Tesselaars die terug wilden, dat is tot 45. En dan zei ze van ja, het was leeftijdsdiscriminatie. Wat was de redenatie hiervoor?
Mevrouw Huisman.
Het is een antwoord op de vraag van Tess Belang, hè? Ja, nee, dat klopt. We kunnen niet zeggen dat er woningen die gebouwd worden, dat die dus alleen maar voor mensen tot 45 jaar mogen worden gebruikt. Omdat dat inderdaad discriminatie is op basis van leeftijd. En dat staat ook in de wet dat dat niet is toegestaan. En we hebben ook nog toegevoegd dat het ook zo is dat je ook moet afvragen of je dat dan inderdaad zou willen. Hè? Wil je dan iemand die dan net 46 is geworden, die mag dan niet. Het is ook een beetje de vraag of je dat überhaupt zou moeten willen. Maar afgezien daarvan, leeftijdsdiscriminatie, en we hebben ook aangegeven, daar hebben we het antwoord mee begonnen, dat het gewoon ook dat wij geen bevoegdheden hebben om dit soort dingen dwingend op te nemen.
Meneer Lely? Op orde. Is een interruptie of een vraag? Dan meneer Rutte en dan mevrouw Van der Werven.
Dank u, voorzitter. Op pagina 2 in artikel 11e staat iets waarvan ik als christendemocraat vind dat het ontzettend jammer is dat dit er nou in staat. De zorgplicht van de aanbieder. Dus kort gezegd, dat als je woonruimte verhuurt, dat je een zorgplicht hebt om te zorgen dat je gasten geen overlast veroorzaken bij je buren. Ik vind het jammer dat dat erin staat, want het is jammer dat het nodig is. Dat dat niet gewoon de basale waarden en normen zijn. Van iedereen weet dat je zo met elkaar omgaat. Maar ik vraag me wel af, die zorgplicht, ja, die staat erin. Hoe hard is die nu eigenlijk? Kan het college daar mensen, verhuurders ook op aanspreken of op handhaven? Wat betekent het voor een verhuurder of omwonende van een BNB? Kunt u dat iets concreter maken?
Mevrouw Huisman.
Concreter niet direct, want dan ga ik in de portefeuille van de burgemeester weer praten. Dan moet de burgemeester daar misschien wat over gaan zeggen. Maar het gaat er natuurlijk om dat we deze verordening hebben gebaseerd op de VNG-modelverordening. En dit ook hebben overgenomen omdat dat inderdaad wel dan handvatten geeft om op te treden. En hoe dat dan in de praktijk gaat, dat kan ik u verder niet vertellen.
Dank u wel. Voldoende antwoord? Dan mevrouw Van der Werven.
Dank u wel, voorzitter. Wordt een dubbele bestemming van de tweede woningen, waar er 180 van zijn, ook geregistreerd?
Mevrouw Huisman.
Die is geregistreerd, hè, in de bestemmingsplannen. Die staan gewoon geregistreerd.
Mevrouw Van der Werven.
Ja, ik bedoel eigenlijk registratieplicht.
Sorry, u bedoelt, ja, dat is inderdaad het geval.
Dan kijk ik nog een keer rond. Dan kunnen we over naar de politieke ronde. Zijn er standpunten die gedeeld moeten worden? En zo ja, wie wil dat doen? Meneer Ran wil dat doen, meneer Lely wil dat doen, meneer Rutte wil dat doen. En daar beginnen we mee.
Dank u wel, voorzitter. Ook voor dit agendapunt geldt dat we blij zijn met de voortvarendheid waarmee het is opgepakt. En waar ik zeer verheugd mee ben, is dat de gemeente Texel aansluit op een landelijk registratiesysteem van de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken, wat al bestaat en getest is. Wij zullen ook dit voorstel van harte ondersteunen.
Dank u, meneer Lely.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, net als de heer Ran zegt, het is goed dat het een aansluit op een landelijk systeem. Dan hoef je dat niet apart uit te leggen. Dat is gewoon strak. We kunnen hiermee ook een duidelijk inzicht geven hoeveel bedden en van welke soort er hier zijn. En overlast eventueel aanpakken. In ieder geval ook reguleren dat het niet de spuigaten uitloopt. Dus wij zijn blij met deze huisvestingsverordening op deze manier onderdeel van de uitvoeringsagenda.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. We hadden al een aantal technische vragen over de verordening gesteld. We zijn blij dat die al beantwoord zijn. Dat was gewoon een helder antwoord. Ik ben ook blij dat de wethouder uitspreekt dat de zorgplicht wel iets is waar ook mensen op aangesproken kunnen worden. We vinden het al met al gewoon een verstandige stap om eerst inderdaad bij de lichtste vorm te beginnen. En dan kijken we wel hoe het loopt en of er verdere maatregelen nodig zijn.
Dank u wel, meneer Rutte. Ik zie verder geen vingers meer of roepen om aandacht. Behalve iemand die de hele tijd precies achter meneer Rand verstoppeld zit. Mevrouw van der Wetering, gaat u gang.
Het spijt me, voorzitter. Misschien dat u een stoeltje die kant op kunt gaan in het midden. Dan zit u misschien iedereen wat beter. Nog even richting de wethouder. Ik heb nog even de uitvoeringsagenda toerisme erbij gepakt. Daarin staat letterlijk dat er moties en amendementen zijn aangenomen. Waar ik het over had, was een aangenomen motie. En dan staat eronder, er kan gekozen worden voor een juridisch weg via bijvoorbeeld een aanpassing in de APV. Ik laat het hier op dit moment even bij. Ik kom hier nog op terug.
Dan kijk ik nog even verder rond. En dan kunnen we volgens mij door naar het volgende agendapunt. Uitbreiding terrassenpilot in 5 jaar. Door de coronamaatregelen verkeren veel horecabedrijven in financieel zwaar weer. Voor een aantal van hen maakt de terrasuitbreiding voor de komende jaren min of meer het verschil tussen voortbestaan of stoppen. Gelet hierop is het college voornemens om de uitbreiding voor een periode van 5 jaar toe te staan, waarbij per bedrijf de nodige vergunningsprocedures gevoerd zullen worden. Om overlast voor de omwonenden te beperken, worden er wel voorwaarden aan de uitbreiding gesteld. Het college vraagt de gemeenteraad om zijn wensen en bedenkingen te formuleren tegen dit voorgenomen besluit van het college. En die kunnen dan in de vorm van amendement ingediend worden. Ik geloof dat mevrouw van der Wetering een punt had. En daarna meneer Schuiringa. Mevrouw Legierse. Meneer Kieft. En mevrouw Houwing. Dan mevrouw van der Wetering, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wij als D66 hadden eerder al vragen over dit onderwerp gesteld. En wij zijn heel erg blij dat dit nu al op de agenda zit. We waren bang dat de ondernemers wat dat betreft enigszins wat langer zouden moeten wachten. Maar dat is dus niet zo. Blij, alleen maar blij met dit onderwerp. En blij dat u voor 5 jaar stappen gaat nemen. Dus ik heb hem gelijk al inhoudelijk behandeld, voorzitter.
En weer een raar knopje. Meneer Schuiringa, gaat u gang.
Dank u, voorzitter. Nou, ik kan me helemaal aansluiten bij de woorden van mevrouw van der Wetering. In dit geval zijn we het een keer weer puur met elkaar eens. Alleen, ik zou wel zeggen, in het stukje wat wij hier voor ons hebben, voor de duidelijkheid, daar staat dan ook gewoon, met dit besluit wordt overigens nog geen toestemming verleend voor het behouden van de uitbreidingen. Per geval zal er maatwerk geleverd worden. De benodigde procedures voor gewenste uitbreiding van terrassen zal dan gevoerd en op dat moment heeft in ieder de mogelijkheid om in te spreken waarna een belangenafweging zal plaatsvinden. Ik wil duidelijke woorden voor iedereen en een juichert van harte toe dat we de horeca op deze manier nog kunnen faciliteren. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Legierse, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben een paar korte vragen. Ten eerste over de leesjes die nodig zijn voor de wijzigingen die omschreven zijn op pagina 4. Zijn die kostendekkend? En we hebben ook nog een vraag over de zogenaamde eilandterrassen. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Want die mogen niet... terras gevoerd worden, zeg maar. Dat geldt niet mee met de uitbreiding. Dus wordt daar bijvoorbeeld daar bij de slok bedoeld, die aan de andere kant van de weg, zeg maar, op de hoek van de Burgwal. En je hebt wel eens meer dat aan de andere kant van de straat een terras is. Zijn dat dan die eilandterrassen? Of is dat nog heel iets anders? Dus dat wilden we graag even weten. En als een café of een restaurant een vrij grote tuin heeft, mogen ze die dan ook gebruiken om dat als terrassen in te vullen zonder enige problemen? En een overkapping mag ook niet, stond er geschreven. Of, dan vroeg ik mezelf af. Je hebt tegenwoordig van die hele grote parasols. Mogen die dan wel gebruikt worden? Dan heb je eigenlijk in feite ook een soort overkapping. Dus ik kan me voorstellen dat men daar dan, misschien zeker als het wat slecht weer is, wel gebruik van willen maken. En verder staan we er heel positief in. En we zijn heel blij dat de horeca zo een tegemoetkoming heeft. Dus Ja, misschien is er in die 5 jaar nog een tussentijdse evaluatie. Of is het 5 jaar en daarna wordt er pas weer naar gekeken. Dat zijn onze vragen. Dank u wel.
Meneer Uithaag, een behoorlijke waslijst. Gaat uw gang.
Nou, valt mee hoor.
Zijn goed te beantwoorden hoor, mevrouw de Giersen. Even met het laatste te beginnen. Het was juist het verzoek van de ondernemers om voor langere tijd duidelijkheid te bieden om ook een investering te kunnen doen. Dus ik snap best politiek dat u zegt, burgemeester, kijkt u toch eens na 2 of 3 jaar een evaluatie. En als de raad daarom vraagt, dan wel plezier om het uit te voeren. Maar geef u wel mee dat de ondernemers juist een investering willen doen voor langere tijd. Dus als daar dan uit zou komen dat het anders zou moeten, dan moet u daar wel rekenschap van geven dat dat een, in de praktijk een punt is. Uw eerste vraag, zijn de kosten leesjesdekkend? Of de leesjeskosten dekkend? Dat zou ik zo niet durven zeggen. Over alle leesjes in beginsel die we als gemeente hanteren is het antwoord ja. En de tarieven zijn ook al vastgesteld. Hè? Dus als u daar een discussie over zou willen voeren, dan zou u de leesjesverordening voor het lopende jaar moeten aanpassen. Dus ik zit ook even te kijken van als ik dit antwoord geef, of u daar dan even voor dat punt dan voldoende aan heeft. Eilandterrassen. Nee, het voorbeeld wat u noemt valt daar niet onder, heel kort gezegd. Er is een eilandterras geweest in het park in de Burg. En er is in het eerste jaar van de coronacrisis ook een eilandterras geweest, ja, op het Dorpsplein in de Koog. En daarvan hebben we gezegd, uiteindelijk alles overzien, vonden we dat een minder geslaagd idee. Om meerdere redenen, mevrouw de Giersen. Maar daarvan hebben we gezegd, dat zou je dan toch nu met die ervaringen niet nog eens moeten doen. Dus dat is de tweede vraag. Tuinen, mevrouw de Giersen. Het enige wat ik daarvan kan, dat valt denk ik wel APV technisch wel. Van overlast beperken, nou dat soort dingen allemaal. Hè? Want ja, sommige tuinen wonen ook onwonen in de buurt, dus dat dan wel. Maar daar hoeft voor mij geen toestemming voor gevraagd te worden in het kader van deze verordening. Want een eigen tuin is van het bedrijf. Maar u zult ze qua geluid overlast, moeten ze wel vergund worden. Dat is dan weer wat anders. Dus voor mij zit het niet per se, maar ik weet het, dat zou ik voor de zekerheid moeten nakijken. Voor mij is dit vooral bedoeld over het gebruik van de openbare ruimte van de gemeente om een terras te kunnen gebruiken. En dat is dan iets anders dan het gebruiken van een tuin. Overigens, in die tuin moet ook wel weer de 1,5 meter en zo met corona. Hè. Dus ik begrijp uw gedachte en uw vraag. Maar dit verhaal is niet bedoeld om het terras in de tuin te beperken van de mensen als ze die zelf hebben. Maar nogmaals, er gelden wel weer andere regels om met omwonenden rekening te houden. Voorzitter, dat waren er 3. Dan had mevrouw de Giersen nog een punt. Dan ben ik hem even kwijt.
Mevrouw de Giersen.
De parasols. Ja, nou,
parasols,
dat is
een evaluatie.
Dat is een interessante. Je gaat daarmee ook een beetje naar de ruimtelijke en de beeldkwaliteit van de dorpen toe. En weet ook, juist in de Koog zijn we al jaren bezig in het Kamer van Plannen de Koog om goed na te denken over hoe moet dat die dorpstraat eruit zien. Dus ik ga je niet zeggen, parasols mogen niet. Een overkapping, dan kom je al heel snel in discussie terecht over wat is nou dan. Nou, ik zal u besparen, maar met roken, met de rookregelgeving en met de coronaregelgeving zit je al heel snel in discussies van zijkanten, voorkanten, half open. Nou, daar zal ik u niet mee vermoeien. Laat ik zo zeggen, op dat punt denk ik wel dat ondernemers af en toe de haren uit de hoofd trekken, want dat is een ingewikkelde discussie. Dus in beginsel is een terras bedoeld natuurlijk in de open lucht. Nog, ik ga niet tegen die parasols en terrassen zijn, maar wijs wel bijvoorbeeld in de Koog op Welplannen de Koog, waar we juist toch wel hebben geprobeerd om dat een beetje terug te dringen. Die parasols en terrassen nemen toch het zicht een beetje weg op de fraaie delen van een aantal straten en pleinen. Dus dat zal altijd wel een afweging zijn. En los daarvan, ik wil ook graag dat de ambulance en de brandweer erheen kunnen als nodig is. En soms is het ook zo dat ze gewoon de straten te ver beperken. En dat die, dus dan ga ik om een reden van brandveiligheid daar weer iets van vinden. Dus het is geen harde nee, maar wel eventjes van toch even een goed overleg met ons. Dat zijn eigenlijk even de antwoorden voor mij op uw vragen.
Dank u wel.
Hartstikke mooi. Meneer Kieft, gaat u gang.
Voorzitter, dank u wel. Hier zitten een aantal principiële vragen in dit stuk. De eerste is, het wordt gemotiveerd voor een kleine groep cafés in de dorpen die weinig mogelijkheden hebben voor uitbreiding. Maar het is categoriaal voor alle terrashouders. Die moeten dan de vergunning aanvragen, maar in principe als ze aan de voorwaarden kunnen ze die vergunning krijgen. Zo lezen wij het. Wij staan uiteraard achter deze mogelijkheid voor die cafés die het voor hun voortbestaan nodig hebben. Maar mensen die volgens ons de sector heel goed kennen, die zeggen, sorry hoor, maar alleen voor die kleine groep is dit voor voortbestaan van belang. En de rest heeft het echt niet nodig. Die heeft ook in coronatijd ruim voldoende omzet gehaald. Dus waarom zou je die dan faciliteren? En als je dat doet, dan is de volgende vraag, welke andere sectoren in onze samenleving zouden misschien ook wel een steuntje in de rug nodig willen hebben van de gemeente? In de vorm van vergunning X of vergunning Y of wat dan ook. Dan moet je mensen die het echt nodig hebben ook in andere sectoren een helpende hand toereiken. Dat zijn twee principiële vragen, voorzitter. En dan zijn er nog een aantal kleinere praktische. De eerste is een evaluatie na 2 jaar. Zouden wij ook zeer sterk voorstander van zijn, met de mogelijkheid om na 2 jaar ook de uitbreiding te stoppen. Want waarom zou je anders evalueren? Hoe verhoudt terrasverwarming zich met de duurzaamheidsdoelstelling die ook in het toeristisch toekomstplan en zelfs ook in de uitvoeringsagenda weer verwoord is?
Portefeuillehouder, gaat u gang.
Over de evaluatie en de politieke wens heb ik daarnet gezegd wat ik heb gezegd. Die is uitvoerbaar is uitvoerbaar met die opmerking die ik net bijmaakte, dat het, als u tussentijds zou stilzetten, dat dat waarschijnlijk niet per se de verwachting van de ondernemers is. De eerste vraag, meneer Kieft, kijk, toen de corona uitbrak, hebben we op verschillende manieren, langs verschillende kanten, ondernemers geholpen. En voor het beeld, niet alleen de horecaondernemers, maar ook anderen op het eiland proberen te helpen. We hebben ook dit jaar bijvoorbeeld weer een besluit genomen dat de groepsaccommodaties op hun eigen terrein kampeerauto's bijvoorbeeld mogen neerzetten. Als ze maar niet dan het groepsverblijf verbruiken en het maximale aantal bedden wat ze in het groepsverblijf hebben, dan ook op het eigen terrein toestaan. We hebben in het kader van corona meer gedaan voor andere ondernemers dan alleen voor de horeca. Let wel, dit altijd natuurlijk wel met, ik zal niet zeggen creatief, maar rekening houden met de publieke opinie en met de opinie van de raad binnen de mogelijkheden van bijvoorbeeld bestemmingsplannen of andere ruimtelijke procedures. Dus je kunt niet altijd alles doen, maar daar waar het wel mogelijk was, hebben we als gemeente die ruimte ook geboden. Dus ik wil als eerste nuanceren dat het alleen voor de horeca is. We moeten wel constateren, meneer Kieft, maar dat is ook een politieke discussie, of je de terrassen wil laten als tijdelijke maatregelen zijn die uitgebreid, maar of je dat wil laten doorgaan de komende jaren of niet. Het is niet voor niks dat deze wensen bedenkingen in deze raad ook voorliggen. Ik heb het overigens ook toegezegd als portefeuillehouder. Maar uitgerekend uw overwegingen mogen natuurlijk een reden zijn om te zeggen, nou burgemeester, we doen het niet. Dat is nou precies de discussie die ook voorligt. Maar ik heb u al gezegd, 1, we hebben voor een aantal andere ondernemers wat gedaan. Ik denk, dan kunnen we ook zeggen, waarom zou ik deze groep dat niet doen? 2, is overweging van college ook, dat die natte horeca door die 2 jaar heen, ik moet uitkijken om andere sectoren niet tekort te doen, maar het wel heel erg lastig heeft gehad, met name de natte kroegen. Die hebben verhoudingsgewijs veel beperkingen aan de broek gehad. Daarmee wil ik niet zeggen dat hotels geen beperkingen hadden, of andere sectoren niet, maar zoveel als dat zij zijn beperkt in kunnen gebruiken van de relatief vaak kleine ruimtes in de avonduren, dat lijkt me vrij groot. 3, hebben we goed gekeken met dorpscommissie en ondernemersverenigingen. Wat is nou de uitstraling van die terrassen in de Koog en in de Burg? En eigenlijk wat ik terugkrijg, en nogmaals, dat is geen wetenschappelijke analyse, maar wat ik ervan terugkrijg uit de samenleving, mensen wel zeggen, het is wel gezellig geworden in de dorpen. Eigenlijk is het een andere uitstraling dan dat we hadden gewacht. Heel misschien waren meer mensen van tevoren wel huiverig voor de uitbreiding en de impact die het zou hebben op allerlei vraagstukken. En is dat achteraf meegevallen, eerder het omgekeerde. Nou, die combinatie maakt dat ik als portefeuillehouder zeg, ja, ik heb u toegezegd, als we de uitbreiding van de terrassen definitief gaan maken, want dat was toen een discussie die we hebben gevoerd in de gemeenteraad, kom ik bij u terug. Nou, die politieke toezegging heeft u nu voor zich. Een lang betoog, meneer Kieft. Maar dit is uiteindelijk de afweging die ook als college dan, dan voorleggen. En nogmaals, als de Raad nu uiteindelijk besluit, nee, we gaan weer terug naar de situatie van 2019... Dan zal ik wel een aantal ondernemers aan de telefoon hebben gezegd, burgemeester, wel graag iets anders gezien. Maar dat is dan de politieke keuze die gemaakt wordt.
Dank u wel. Mevrouw Houwing.
Dank u, voorzitter. Ja, het merendeel is voor mij al beantwoord. En ik had ook de vraag wanneer, wat is het eikpunt? Is dat de terrassen die er nu staan, of zijn dat terrassen die straks naar uitbreiding staan? Maar ik begrijp dat dat gewoon bij ons terugkomt. Wat ik nog wel benieuwd naar ben, is wat wordt er gedaan met een natte horeca die geen mogelijkheid tot terrassen heeft? Er zijn een paar kroegen die dat niet kunnen. Krijgen die een compensatie of worden die hier niet in meegenomen?
In die zin, het streven van een overheid moet natuurlijk altijd zijn in gelijke gevallen de mensen gelijk te behandelen, mevrouw Houwing. Dat is misschien ook wel een beetje waar meneer Kieft naar op zoek was in discussie. Toch is dat wel eens lastig. Ik kan in een aantal gevallen geen terras organiseren bij een bedrijf die op een plek zit waar geen terras op de openbare ruimte zit. En dan kom je in een afweging terecht, omdat dat bij een aantal, één of meerdere, niet kan. Moet je dan alle anderen het ook ontnemen? Dat is ook wel wat. Dat is ook wel wat. Ik vind het lastig om voor de ondernemers te spreken, maar mijn beeld is in ieder geval dat we ook in die gevallen waar we niet kunnen uitbreiden, simpelweg omdat die ruimte er niet is, dat ook de horeca Texel in goede harmonie ook met die mensen toch tot dit voorstel ook bij ons is gekomen.
Burgemeester, de vraag was met name over, doet u nog wat voor deze ondernemers die geen terras bij de horeca kunnen krijgen?
Ik kwam op dat punt, hè. De vraag is of dat zo eenvoudig is om te doen. Als u mij daartoe oproept, dan moet ik dat nadrukkelijk gaan uitzoeken. Maar vreemd genoeg, dan kom je al bijna in financiële compensatie en dan kom je weer op een discussie uit van wat is de voordeel en de nadeel en de schade geweest van één bedrijf en een ander bedrijf in de omvang van het bedrijf. En dat is een andere reden waarom ik bijvoorbeeld ook tegen de heer Kieft zou willen zeggen, als je daarin terecht gaat komen, ik snap de kerngedachte, maar je komt ook in, je krijgt ook vraagstukken waarvan je bijna zegt van, op basis van welke informatie moet je dan die keuze gaan maken? Dat wordt ook een hele. Ik begrijp de gedachte, maar volgens mij is die praktijk om dat echt goed te doen, als je het als gemeente al mag doen, is nog behoorlijk weerbarstig.
Dank u wel. Mevrouw Hen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, of u dat mag doen, want dan gaat u aan inkomenspolitiek daadwerkelijk. En dat mag de gemeente helemaal niet, dus dat is rijksbeleid.
Dan mevrouw Houwing, die had nog een vervolgvraag die ik helaas over het hoofd zag.
Dank u wel, voorzitter. Maar begrijp ik goed uit uw verhaal dat er geen vraag is geweest van de natte horeca die geen mogelijkheid tot terrassen heeft? Dat die vraag er überhaupt niet is?
Dan moet ik terug naar mevrouw de Gierso, zonder dat ze dat zelf had bedacht. Maar we hebben in de coronatijd een deel van die eilandterrassen juist in de achterhoofd gehad voor die plekken waar geen terras direct bij de omgeving mogelijk was. Uiteindelijk zijn we met al die ondernemers waar dat als denkrichting is gebruikt in het eerste jaar van corona, is ook een gezamenlijk overleg besloten dat het geen succes was. Dus het is, ik moet uitkijken voor houding dat ik nu heb, maar mijn beeld is nu op dit moment dat dat niet een reden was. Ze zeiden van nou, zijn die dan wij ook niet, of dat soort gevoelens, nee.
Dank u. Ik heb mevrouw Van der Wetering nog op mijn lijstje staan. En ik wil even nog rondkijken of er in de vragenronde nog vragen zijn of dat het in de politieke ronde kan. Meneer Kieft. En meneer Oosterhof. En mevrouw Van der Wetering. En dan doen we de volgorde precies andersom, want mevrouw Van der Wetering was eerst. Gaat u gang.
Nou, ik heb meer een suggestie richting de portefeuillehouder. Misschien kunnen de ondernemers dat collegiaal met elkaar oplossen.
Weer het verkeerde knopje. Meneer Kieft, gaat u gang.
Ja, voorzitter, ik had nog één vraag gesteld aan de burgemeester, maar ik weet niet of hij daar de portefeuillehouder voor is. De relatie tussen terrasverwarming en duurzaam toerisme.
Burgemeester.
Nou, meneer Kieft, Ik heb wel eens gezegd tegen iemand, door alleen groene stroom in te kopen, zou je er wat mij betreft niet zijn om het terras warmer neer te zetten. Zullen we dan, dat is in ieder geval. Hè, dus dat mevrouw Huisman en ik daar intensief wel over nadenken en spreken. Maar het is uiteindelijk wel uw beleid op dat vlak en hoe ondernemers daarmee omgaan, om daar op te sturen. En ik weet bijvoorbeeld dat vorig jaar een via, ik dacht, Stift, een verwarmde recyclebare kussentjes zijn aangeschaft die op basis van een USB gebruikt kunnen worden. Dus we kunnen hier terecht een gesprek voeren van, moet je nou terrasverwarming willen of niet? En als je dat dan wil, in welke vorm wil je dan? En ik zeg wel heel eerlijk, groene stroom inkopen zou mij eigenlijk niet genoeg zijn om een terras te verwarmen, om het even scherp te stellen. Maar dat is, ik weet niet of het aan deze discussie zou moeten koppelen, maar gegeven het feit dat mensen toch verwarmd willen zijn, zien wij wel dat ondernemers druk bezig zijn om dat dan zo duurzaam mogelijk te organiseren. Bijvoorbeeld door die kussentjes. Daar is vrij massaal gebruik van gemaakt.
Meneer Kieft, op orde zo?
Ik leer weer wat, voorzitter.
Meneer Oosterhof, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn blij dat deze pilot van 5 jaar gaat draaien. Om de horeca zo goed mogelijk te ondersteunen waar mogelijk. Het geeft inderdaad wat meer levendigheid in het dorp. Gezelligheid, die geluiden horen wij ook. Ik heb alleen nog een vraag aan de organisatie. Dus loopt misschien een beetje voorop. Maar waar eventueel nog herinrichting gaat plaatsvinden in de dorpen bij de terrassen, wordt daar rekening mee gehouden? Het is misschien wel heel positief op het hele.
Gaat u gang.
Dan zit ik te denken, want de Dorpstraat in de Koog, meneer Oosterhof, die is voor mij niet in beeld.